Willemijn, jij hebt etnografisch onderzoek gedaan op een middelbare school. Kun je omschrijven hoe zo'n dag er op een middelbare school uitziet? Ik bedoel, het is voor ons allemaal weer een tijdje geleden, gelukkig.
Ja, dat was het voor mij ook. Maar het is verbazingwekkend hoe snel je weer helemaal in die wereld teruggezogen wordt. Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, je fietst 's ochtends naar school. Je zit om 7:45 op je fietsje. En dan bij de paaltjes en op de hoek staan allemaal mensen die op elkaar wachten met een veel te zware rugzak om naar school te fietsen. En in die school, voor mij eigenlijk het meest, hetgene wat het meeste bijblijft, is dat je geen enkel moment van de dag, vanaf het moment dat je daar binnenkomt om 7:45 tot dat je om 4:15 weggaat, alleen bent. Dus je bent continu met minstens 30 anderen om je heen. En je wordt dus de hele tijd gezien, bekeken en dat vergt heel veel energie. Dat geldt ook voor mij.
Ja, dat was misschien ook wel weer wennen als wetenschapper of volwassen vrouw.
Ergens halverwege mijn etnografisch onderzoek vroeg een van de docenten wat nou mijn conclusie was tot nu toe. En toen zei ik half voor de grap, maar ook half serieus, nou volgens mij is de puberteit gewoon besmettelijk, want ik heb het nu ook weer een beetje te pakken.
En hadden die docenten daar dan ook last van of hebben zij daar een soort van schild voor ontwikkeld?
Zij hebben natuurlijk heel duidelijk een afstand tot hun leerlingen. Ik wilde echt bij die leerlingen zijn, dus ik was ook in de pauzes, voor school, na school, bij de leerlingen. Terwijl zij toch hun eigen afgesloten ruimte van de docentenkamer hebben. Ja, dus waar zij enigszins de rust terug kunnen vinden.
Ja, precies. Zij hadden een soort van break tussendoor. Zeg, en hoe heb je als 27-jarige gebond met de leerlingen van 14, 15 waren ze?
Met veel geduld. Niet al te veel van ze vragen in het begin. Gewoon meelopen en zeggen dat je geïnteresseerd bent in wat zij de hele dag doen en wat voor hen belangrijk is. En dan beetje bij beetje win je het vertrouwen. En het helpt ook. En ik hoop dat er niet al te veel docenten luisteren om ze af en toe wat te helpen met hun huiswerk. Of als ze dingen afkijken of tijdens een proefwerk hier en daar wat voor zeggen. Daar win je ook vertrouwen mee.
En hoe heb je daar de grens in opgezocht? Ik bedoel, je kan natuurlijk al die antwoorden uit je mouw schudden, of niet?
Dat is niet helemaal waar. Dat viel nog een beetje tegen hier en daar. Maar je weet wel hoe ver je kunt gaan. Ik zal geen hele proefwerken voor ze maken, maar ik zal in ieder geval nooit, ik heb ze ontzettend vaak zien afkijken. Ik zal natuurlijk nooit laten merken aan de docent dat zij dat doen.
En was het moeilijker om tot die jongens te komen of moeilijker om bij de meisjes toegelaten te worden?
Dat was eigenlijk allebei niet makkelijk. Ik dacht in het begin, ik doe gewoon een wijde trui en een wijde spijkerbroek aan en dan ben ik niet heel duidelijk jong of meisje. En dan kan ik met allebei mee, maar dat was dus absoluut niet het geval. Ik moest echt kiezen voor om echt meisje te zijn en eerst via de meisjes het vertrouwen te winnen en dan later bij jongens te interviewen en te vragen en mee te lopen. Omdat het gewoon in die middelbare school ontzettend gescheiden is en weinig tussenin zit.
Want accepteerde zo'n klas dan dat je de ene week bij de jongens was en de andere bij de meisjes? Of moest je eigenlijk per klas een beetje kiezen waar je bij hoorde?
Nou, dat accepteerden ze wel. Ik ging inderdaad een beetje, 's ochtends dan was ik bij dat groepje meisjes en 's middags bij dat groepje en de volgende dag zat ik dan weer bij de jongens. Maar dat wisten zij ook, want ze wisten dat ik niet per se onderzoek deed naar de 3 populairste meisjes van de klas die het makkelijkste praten, maar dat ik de hele klas in mij interesseerde.
En hoeveel klassen heb je uiteindelijk gezien?
5.
5 klassen op 4 verschillende scholen.
4 verschillende scholen, dat klopt.
Wat interessant. En je was benieuwd naar hoe jongeren een verschil maken. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
Ik was erin geïnteresseerd omdat wij als sociaal wetenschappers een heel lijstje aan categorieën hebben wat wij belangrijk vinden. Dus dan gaat het om gender, etniciteit, klasse. Dus al dat soort categorieën dat wij in ons analytisch apparaat gebruiken. In hoeverre komt dat overeen met het dagelijks leven van de jongeren? En een van de dingen die heel opvallend was, dat elke keer als er een soort verschuiving plaatsvond van waar ze zich mee identificeren, dat rondom seksualiteit plaatsvond. Dus wanneer er in een groepje meiden, groepje vriendinnen, één iemand seksueel actief werd of een vriendje kreeg, dan stond alles meteen op scherp en dan merkte je dat er ruzies plaatsvonden, waardoor iedereen opnieuw positie in moest nemen. Ben ik wel iemand die al vriendjes heeft of niet? En ben ik nog te jong daarvoor of ben ik daar al oud genoeg voor? Ga ik al zover? En dat had toch te maken met inderdaad die klassieke categorieën, met name klassen was daar heel belangrijk in.
Dus het ging echt over verschuivingen binnen zo'n klas of misschien ook binnen zo'n school en hoe die leerlingen zich elke keer ten opzichte van een nieuwe situatie verhouden.
Ja,
en je geeft ook aan dat dat gebeurde via ruzies. Hoe werkt dat dan?
Nou, om één voorbeeld te geven. Ik was toen al een half jaar in die klas. En op één ochtend was er een... Zaten in groepjes en één groepje vriendinnen. We begonnen op een gegeven moment een meisje te huilen. Want één jongen die had geroepen naar haar door de klas. En iedereen hoorde dat. Zij heeft een abortus gehad vorige week. Dus
wow.
Drama, een meisje loopt huilend de klas uit. De docent komt binnen om alles te sussen. En later vroeg ik, goh, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En toen bleek dat de beste vriendin van dat meisje de roddel had verspreid. Dat zij dus ongewenst zwanger was geraakt. Een abortus had gehad. En dat verbaast mij heel erg, want waarom zou die roddel vanuit haar beste vriendin komen? Maar het feit was dus dat zij net een vriendje had en de vriendinnen eigenlijk wilde laten zien van... Nou ja, goh, als jij dit pad opgaat, dan ben jij niet langer bij ons vriendengroepje, want dit is niet wat wij doen.
Wat een drama.
Ja, echt Mean Girls all over again.
Ja, ja, je ziet dat vooral bij meiden, dat soort bewaken van seksuele grenzen toch wel behoorlijk hard gebeurt.
Ja, pittig hoor. Je zal het maar allemaal over je heen krijgen op je de 14e leuk eerste vriendenrelatie heb je dan. Ja. Maar de jongeren hebben tegenwoordig ook allemaal een mobieltje. Dat was in mijn tijd nog niet zo. Waarmee ze ook allemaal foto's maken. En daarmee zetten ze hun sociale leven ook voort. Je zei dat ze, ja, dus ze versturen soms wel 100 ontvangen soms wel 100 foto's op een dag. Je noemt dat visual culture. Wat bedoel je daarmee?
Nou, het was voor mij heel erg opvallend dat inderdaad die technologie maakt dus mogelijk dat ze allemaal foto's maken. Er is vaak wifi op scholen, ze kunnen dat allemaal gratis verzenden. En heel veel gecommuniceerd wordt via foto's, continu op Snapchat. Ik was zelf ook af en toe echt wel bang van, oh, zit iemand nou een foto van mij te maken of hoe werkt dat nou? Dus heel veel communicatie gebeurt via foto's. En ook via de ranking van foto's, via likes op Facebook of Instagram. Dus dat nam een belangrijk deel in van de communicatie onderling. En ook als ze daarover spraken, van heb je die foto gezien, heb je dit gezien, heb je dat gezien. Dus dat noem ik inderdaad een visual culture.
En die ranking noem je dan de economy of...
Ja, ik noem dat...
Ben ik de term even kwijt.
Een economy of pictures. Dus ja. Ik laat zien hoe zij of door... foto's van anderen door te sturen of foto's van jezelf online te plaatsen, een soort economisch gewin kunnen bewerkstelligen, omdat ze daardoor populairder worden of ze worden als mooi gezien of als iemand met veel vrienden, vooral jongens zetten ontzettend veel foto's online, dat ze zelf deel uitmaken van een grote groep jongens. Dus in die zin hebben foto's en vaak ook sexy foto's kunnen winst opleveren, maar het kan ook de andere kant op werken. Want als er een foto van jou rondgaat waar je net iets te veel laat zien, te sexy of te veel bloot, dan kan het ook wel de andere kant op werken. Met name voor meisjes, dat ze dan ondergewaardeerd worden door middel van die foto.
Ja, kun je een voorbeeld noemen van hoe dat verkeerd kan gaan?
Ja, dat kan. Die voorbeelden zijn er heel veel. Dus ik zou ten eerste willen zeggen dat er ook heel veel voorbeelden zijn waarin het goed gaat. Dat bijvoorbeeld het meisje wat ik net noemde, die waarover de abortusroddel rondging. Haar vriendje woonde niet in dezelfde stad. Dus zij zat eigenlijk continu met hem op WhatsApp en dat ging hartstikke goed. Maar er was ook een voorbeeld van een meisje die een foto waar zij half naakt op stond doorstuurde aan een jongen. En die jongen stuurde dat vervolgens door aan zijn beste vriendin. En dat meisje stuurde het aan haar hele WhatsApp-lijst. Dus binnen no time had de hele school die foto gezien. En dat was voor haar heel vervelend. Maar het vervelendste was, vertelde ze mij een paar maanden na dit geval, dat haar vriendinnen en de andere leerlingen in de klas haar zo lieten vallen en zo gemeen over haar spraken.
Ja, jeetje. En je schrijft onder andere in je bijna te publiceren artikel dat er best wel veel onrust is wat opvoeders over de grenzen die jongeren dus opzoeken, ook als het gaat over spannende foto's of seksuele, misschien seksueel getinte foto's, en dat die onrust eigenlijk erger is of schadelijker voor de jongeren dan het feit dat ze die foto verspreid wordt. Hoe komt het? Dit klinkt als reverse psychology voor mij. Dat de onrust van de ouders erger is dan...
Ja, wat je bijvoorbeeld in dit geval zag is dat het meisje, dus de hele school had die foto gezien. Dat kwam ook bij de docenten terecht. En die hadden meteen een soort van paniekmodus van hier moeten we ingrijpen, want dit gaat helemaal fout. En wat dat betekent is dat zij gewoon een paar keer in de klas door docenten werd benaderd van gaat het wel goed met je? En ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat. En elke keer moest zij toen huilen in de klas. Dus dan zien al haar leerlingen, medeleerlingen, die zeiden dan, oh, zie je weer, ze zit weer te huilen. Ze zit weer zielig te doen bij een docent. En andere docenten, en dit was allemaal uit goede bedoelingen, maar die hingen posters op deuren met als spreuk: naaktfoto's of sexy selfies sturen, doe het niet. Waar je dus aan bijdraagt dat als het gebeurt en het lekt uit, dat de schuld gelegd wordt bij degene die de foto stuurt en niet bij degene die de foto verspreidt zonder toestemming daarvoor te hebben. Dus ik denk dat er een ander soort discussie nodig is over wat hier problematisch aan is.
Maakt de docent het eigenlijk alleen maar erger op die manier, denk je? Door er steeds een nadruk op te leggen ook.
Ik denk het wel.
Dat het gebeurd was.
Ja, nou ja, goed. Iedereen wist dat het gebeurd was. Dus dat was op zich niet het probleem. Maar wat ik er problematisch aan vond, is dat ze steeds op dat individu, op dat meisje, mm-hmm. gingen inpraten dat zij iets verkeerd hadden gedaan. En ook continu bleef ze herhalen tegen mij. Niet in de... In de klas van, ik begrijp het niet, waarom doen ze het toch steeds? Waarom doen ze het toch steeds? En zei ik, nou, ik begrijp het wel, want zij hebben een vriendje, maar die mogen ze 's avonds niet zien, want die, ja, joh, je woont bij je ouders thuis en je moet gewoon gezellig bij je ouders aan tafel zitten 's avonds en thee drinken, et cetera. Dus de enige privacy die je met dat vriendje hebt, is via die telefoon. Dus ik begrijp wel hoe dat werkt. En die reactie van veel ouderen of van ouderen, van volwassenen is, nou, ik begrijp het niet, het is fout en dit moeten we stoppen. Mm-hmm. En dat hebben we gezien bij het begin van seksuele voorlichting, en met name in Amerika een soort onthoudingsvoorlichting, abstinence only. Ja, dat heeft gewoon niet gewerkt, want jongeren doen het toch. Want het is hun manier van communiceren en van intimiteit creëren. Dus volgens mij moeten we dat accepteren en laten zien dat dat ook vaak gewoon goed gaat. Want ik heb de cijfers niet helemaal paraat, maar het overgrote deel hebben jongeren geen spijt van het sturen van sexy foto's, want het gaat gewoon goed en het is leuk en spannend. Het is een onderdeel van hun seksuele repertoire, om het zo maar te noemen.
En je ontdekte ook dat er veel meer foto's verstuurd worden dan die uitlekken.
Ja, zeker. Ja, dat heb ik niet ontdekt, maar dat is bekend.
Nou ja, dat is wel iets wat je tegenkwam.
Ja.
Ik vond het zo opmerkelijk dat de vriendinnen van een van die meisjes die een sexy foto goes wrong had, dat die zeiden, nee, dat zou ik echt nooit doen. Maar dat ze het uiteindelijk zelf wel hadden gedaan.
Ja, dus er was ontzettend grote ruzie. En het was op het moment dat ik in de school was. En twee van haar vriendinnen die zeiden, oh, dat doe je toch niet. Dus toen vroeg ik tussen leus en lippen door, oh nee, heb je het nooit gedaan? Toen zei ze, ja, ik heb het wel eens gedaan, maar toen was ik nog maar 13. Dus in die zin zie je dat ze heel makkelijk afstand kunnen nemen als zoiets gebeurd is. Het is geen smet die de rest van je leven blijft achtervolgen. En het andere wat je ziet is dat zij dus eigenlijk weinig begrippen voor kunnen opbrengen, omdat het zo normaal is geworden om dit soort gedrag af te wijzen. Dus ook bij jongeren zelf wordt heel snel gezegd van, ja, oh, heel dom, dat is een dom persoon. En er wordt heel erg individualistisch opnieuw op gereageerd.
Aha. En ik had nog een vraag over de visuele cultuur, want daar hebben we het nu toch over. In hoeverre is dat nieuw? Want volgens mij bestaan plaatjes al wel wat langer.
Ja, plaatjes bestaan al wat langer.
Sexy plaatjes ook.
Sexy plaatjes bestaan ook al veel langer. Maar het feit dat je ze zelf kunt maken, overal op je telefoon, dus heel privé. Mm-hmm. Op je eigen slaapkamer. En ze kunt versturen zonder dat het veel geld kost, is denk ik wel nieuw. Want ik denk dat toen de meeste van ons hier aan tafel de middelbare school zaten. Nou, ik had wel net een telefoon, maar daar kon je mee sms'en. En dan moest je ook al precies wel uitrekenen hoeveel tekens je gebruikte. Want anders kostte het heel veel en dan had je een probleem met je telefoonrekening. Dus ik denk in die zin dat de technologie wel een verschil maakt. Dat het wel een stuk makkelijker en vermeerderd is daardoor.
Oké.
Nou, heel interessant. En we gaan zo meteen nog aan het eind van het programma nog even verder praten over de verschillen tussen jongens en meisjes als dit gaat over dit soort problemen of onderwerpen. Maar eerst gaan we luisteren naar een liedje waar Lieve heel graag naar wilde luisteren.
Ja, dat raakt het onderwerp net ook al een beetje aan de seksuele voorlichting. We gaan luisteren naar Let Me Tell You About The Birds and The Bees.